Goedenavond. Welkom weer op onze woensdagavond rondom een opengeslagen Bijbel. De vorige week hebben we geluisterd naar de noodzakelijkheid om te bidden voor de arme wereld. Vanavond gaan we luisteren naar de noodzakelijkheid om ook te bidden voor het volk Israël. We lezen daarvoor eerst uit Romeinen 10 een stukje. En dan wel de versen 1 tot en met 13. Romeinen 10 vanaf vers 1. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. Namelijk, indien ge met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Bekende woorden van de apostel Paulus in eveneens hele bekende hoofdstukken, hoofdstukken 9, 10 en 11 uit de Romeinenbrief over het volk Israël. Eén ding is duidelijk. Paulus is bezorgd over Israël. En hij ziet dat het volk Israël het geheim van de zaligheid niet kent. Dat hun ogen daarvoor geopend moeten worden. En ja, dan gaat hij de wereld wel in om te prediken, ook onder de Joden. Hij gaat altijd allereerst naar de synagogen. Maar hij ziet ook de noodzaak in van het gebed, omdat hij zelf die ogen van de Joden niet kan openen. Integendeel, hij ontmoet veel vijandschap zelfs. En daarom gaat hij bidden. Bidt hij dat de Joden tot de kennis van de zaligheid zullen mogen komen. Dat lezen we gelijk in het eerste vers, waar we dan ook nu de nadruk op willen leggen. Het eerste vers wat we gelezen hebben: broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Hij ziet dat de Joden vertrouwen op hun eigen gerechtigheid, hun afkomst, hun werken en zelf hun gerechtigheid zoeken op te bouwen. Zij zien niet in dat dat onmogelijk is, dat onze werken met zonde bevlekt zijn. En dat zelfs, zoals Jesaja het zegt, onze gerechtigheden in Gods heilig oog een wegwerpelijk kleed zijn en daarom ook in ons oog wegwerpelijk zouden moeten zijn, namelijk als grond voor de zaligheid. Omdat er maar één grond is, namelijk het geloof in de Heer Jezus Christus en zijn werk, zijn gerechtigheid. Hij zegt, broeders, hij wekt ook anderen op om te bidden voor Israël. En Paulus doet dat met de toegenegenheid van zijn hart, zegt hij, met liefde in zijn hart. Hij is zelf ook een Jood. Krachtens zijn afkomst heeft hij banden met dat volk, en daarom natuurlijk, maar juist van de Joden heeft hij veel tegenstand ondervonden. En toch bidt hij voor hen. Dat is de liefde van zijn hart. Immers, zelf is hij ook door de Heere opgezocht. God heeft zich ook over hem ontfermd. En daarom bidt hij dat anderen ook in diezelfde genade en ontferming zouden mogen delen. En bidt hij om dat ene, dat ze zalig zouden mogen worden. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En hoe zullen de Joden aan die zaligheid komen? In de weg van het geloof, zegt hij in dit hoofdstuk. Het geloof dat afziet van alles wat ik heb en ben en heenvlucht naar de aangeboden gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar hoe zal men aan het geloof komen? Hoe ontstaat het geloof in het zondaarshart? Het hart dat afkerig is van de Heer en zijn dienst. Op een goddeloze manier, als je leeft in de ongerechtigheid. Maar ook als je leeft in de eigen gerechtigheid. In de eigen waan dat je wat bent voor God en wat kunt zijn voor God. Dat geloof is door de prediking. Het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Dat is de mooie lijn die in dit hoofdstuk, wat u voor uzelf kunt nalezen, ontdekt. Dat is de weg die God bepaalt. Door de prediking ontstaat het geloof. Zoals het allerheiligst geloof ook gesterkt wordt, onderhouden wordt, door datzelfde woord, dezelfde prediking. Maar dan moet het wel een prediking zijn, natuurlijk naar Gods woord. Er zijn vele instanties, stichtingen die werk verrichten in Israël. En dan zie je dat daar heel veel aan de hand is. Dat er allerlei richtingen en ook sekten, bewegingen, groepen bezig zijn en proberen de Jood te overtuigen. En dat is een gevaar. Het gaat om het zuivere evangelie, het woord van God. Dat zal de Heere zegenen. En zo komt er alleen geloof. En daarom zegt Paulus, ik bid. Ik bid dat de zuivere prediking van Gods woord ook in Israël mag plaatsvinden. Dat moet ook het doel zijn van alle arbeid die er vandaag ook gebeurt in Israël. En dat mensen tot kennis van de zaligheid komen. En dat ze mogen zien, inzien, dat ze in zichzelf verloren kinderen van Adam zijn. En dat hun Abrahams positie de Adams positie niet opheft, zoals wel is uitgedrukt. Door de prediking. Want de prediking is het middel dat de Heilige Geest gebruikt. Dat gebeurde toch ook op de Pinksterdag nog even, en het is weer zover, en mogen we het Pinksterfeit weer herdenken. Wat heeft Petrus gedaan om al die mensen te overtuigen? Hij heeft het woord gebracht. Hij heeft gezegd wie God is en wat hij gedaan heeft in Christus. Hij heeft woorden uit het Oude Testament aangehaald en eenvoudig gezegd wat de waarheid is. En daar hoorde ook bij dat zij, deze vrome Joden, deze godsdienstige Joden die op het feest in Jeruzalem waren, dat zij verwerpers van de Christus waren. Ook duidelijk gezegd, en dat hoort bij een zuivere verkondiging van het woord, wie zij in zichzelf waren. Gij hebt hem gedood, gij hebt hem verworpen. En zo is de situatie, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd tegen Paulus, toen hij Paulus staande hield. Waarom vervolgt gij mij? Dat bent u aan het doen. U bent een vijand. En is dat niet rijk gezegend? Paulus is ervoor gevallen, maar ook op de Pinksterdag. Vele duizenden werden verslagen in het hart. Dat heeft niet Petrus gedaan, maar dat doet de prediking van zonde en genade. Dat doet de Heilige Geest, die deze prediking gebruikt. Wel nu, omdat dat noodzakelijk is, is er gebed nodig. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Hij bidt tot de God van Israël, de verbondsgod. Of de Heere nog aan zijn verbondswoorden zou willen gedenken. Die verbondswoorden, de verbondsbeloften, die geven hoop. En die vormen een pleitgrond in het gebed. Paulus kan niet wijzen op deugden van, ook niet van de Joden. Hij kan alleen maar pleiten op Gods goedheid. Op zijn genade die met dat volk zelf begonnen is. Toen hij Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. En het verbond heeft opgericht met hem en zijn nageslacht. En toegezegd heeft om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Het gebed is dus omdat Paulus bewogen is met zijn volk, het volk der Joden. Maar eigenlijk bidt hij omdat hij weet dat God bewogen is met het zielenheil van de Jood, ook van de Griek. Ja, van de Griek, de heiden, maar ook van de Jood. Het kan heel ontmoedigend zijn, juist het werken in Israël door de verschillende stichtingen, als je ziet de halsstarrigheid en de hardnekkigheid van de orthodoxe Jood. En de secularisatie, de verwereldlijking die ook in Israël heerst. En juist daarom zou je zeggen, het heeft geen zin. Want het is vechten tegen de bierkaai. Ongerechtigheid en eigen gerechtigheid staan in de weg. Ja, maar God niet. En daarom zegt Paulus, ik bid tot hun zaligheid, dat zij door de prediking van het heilige evangelie tot inkeer mogen komen. En zo, zegt Paulus, zal er ook in deze tijd een overblijfsel zijn naar de verkiezing der genade. De verkiezing, ja. Heeft God niet gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat? En als je Jacob en dat Jacobsvolk een beetje leert kennen, dan zeg je waarom? Waarom is dat het voorwerp van Gods liefde? Dit is Gods soevereiniteit. Het is zijn welbehagen. Het is zijn wil. Het is zijn genade. Dat is de grootheid van God dat hij naar Jacob vraagt. En daarom bidt Paulus voor Jacob, dat de ogen mogen opengaan en ze tot kennis van Christus mogen komen. Dat is voor u en mij ook noodzakelijk, wie we ook zijn. Buiten de kennis van de Heer Jezus Christus, wie zijn we dan in onszelf? Kunnen wij voor de Heere niet bestaan? Ook al hebben we nog zoveel gerechtigheden, denken we. Maar het is mogelijk. Het is voor de Heere mogelijk. Als we pleiten op dat werk van de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid door het geloof de onze wordt. Bidden, altijd bidden om Jezus wil. Om hem die voor zondaren, Joden en Grieken de dood inging. Die de weg gebaand heeft, opdat er heil, vergeving van zonden, vrede met God en eeuwig leven zou zijn. Wat een liefde straalt hier uit. Als je Paulus hoort zeggen, de toegenegenheid van mijn hart. De liefde van mijn hart voor het volk Israël. Dat is overeenkomstig het beeld van Christus die ook vijanden lief heeft. En voor vijanden de dood in wilde gaan. Niet voor lieve en aardige mensen, omdat die er niet zijn. Maar vanwege de verlorenheid van ellendige zondaren, die wij wel zijn. Paulus bidt, en hij heeft gezien dat ook Joden tot bekering zijn gekomen. Als hij op een gegeven moment ook in Jeruzalem verslag doet van de avonturen die hij op de zendingsreizen heeft meegemaakt, van de vrucht die het woord van God gedragen heeft, dan juichen de mensen daar ook, de christelijke gemeente, over het feit dat er ook vele Joden, duizenden van Joden, tot bekering zijn gekomen. En die stroom die gaat door, die gestadige stroom. Het volk dat uitverkoren is, dat zal er komen. En dat betekent niet dat elke Jood zalig zal worden, elke Israëliet. Want we lezen in het boek Handelingen toch ook duidelijk van ongeloof en verharding. Maar Paulus schrijft ook dat wanneer de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dat er dan ook nog grote dingen onder het volk Israël zullen gebeuren. Dat er nog onvervulde beloften zijn. En dat spoort hem toch ook aan, niet om zomaar af te wachten, dat heeft God nu eenmaal gezegd, dus dan zal het ook wel gebeuren. Maar hij doet wat David deed, toen hij hoorde dat God grote dingen zou doen in zijn leven en dat van zijn nageslacht. Toen zei David, Heere, doe wat gij gesproken hebt. Het werk onder Israël is een moeilijk werk. En daarom is het gebed zo nodig. Maar dan het gebed dat het evangelie gebracht mag worden en gezegend. Als Isaac da Costa Fonds, het steunfonds Israël, ben ik ook bij dat werk in Israël betrokken. En het is fijn om te zien dat er een Messiasbeleidende school is die we steunen kunnen. Dat er ook een Messiasbeleidend bejaardenhuis is, waar Messiasbeleidende Joden wonen, dat gesteund mag worden. En dat we ook ons werk daar onder gemeenten en predikanten kunnen voortzetten. En dat is heel erg belangrijk. Maar het gaat dan ten diepste allemaal om het feit dat zij tot geloof zouden mogen komen en dat door middel van de prediking. En daarom is het gebed zo nodig. dat de Heere ook vandaag grote dingen zal willen doen. En wie bidt, die zal dan ook zien dat de Heere een hoorder van het gebed is en zich verheugen, ook als er maar één komt. Als er bijvoorbeeld zo'n orthodoxe Jood is, al is het een enkeling die 's nachts in het donker aanklopt bij een predikant en vraagt om een Bijbel, en hij bedoelt dan ook een Nieuw Testament. En die daarna zich snel weer uit de voeten maakt, bang dat hij betrapt zal worden. Maar dan weet je, de Heere gaat toch door. Dan let je ook op die dingen. Als je gaat bidden om het heil van Israël, dan let je ook op die dingen en dan ben je dan heel blij om. En dan ga je ook danken, de Heere danken. Maar ook weer bidden, dat er meerdere mogen komen. En dat getal vol zal mogen worden. En zo dat hele volk dat onder de verkiezing naar Gods welbehagen ligt, met de heidenen die zijn uitverkoren, zalig zullen worden. Ja, zij zullen zalig worden, omdat de Heer het beloofd heeft, door het werk van Christus, uit enkel genade en in de weg van het geloof, door de prediking. Maar nooit zonder het gebed. Bid om uw eigen behoud. Zoek de Heere om uw eigen redding. Bid voor de arme wereld, zeiden we de vorige keer. Bid ook voor het volk van Israël. Want de genade van God is groot. En het bloed van Jezus Christus is krachtig. En toen hij aan het kruis geslagen werd, bad hij ook zelf: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En als hij dan bidt, zouden wij het dan nalaten? Amen.